Onze hulp is in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit Psalm 34 zingen wij het zesde vers. Komt, kinderen, hoort naar mij. Neemt mijn getrouwe raad in acht. Ik leer opdat ge uw plicht betracht, wat 's Heere vrezen zij. En wat we verder volgt, Psalm 34 en daarvan het zesde vers. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen, dat u vinden kunt in de Handelingen der Apostelen, daarvan het 18e hoofdstuk en daarvan de eerste 17 versen. Handelingen 18, de versen 1 tot en met 17, doch vooraf de 12 artikelen van het algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof. Waarna wij zingen uit Psalm 100 vers 2, de Heer is God, erkent dat Hij ons heeft gemaakt en geenszins wij. En wat er verder volgt.
Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Handelingen 18, de eerste 17 verzen. En na deze scheidde Paulus van Athene en kwam te Korinthië. En vond een zekere Jood, met name Aquila, van geboorte uit Pontus, die onlangs van Italië gekomen was, en Priscilla zijn vrouw, omdat Claudius bevolen had dat al de Joden uit Rome vertrekken zouden, en hij ging tot hen in. En omdat hij van hetzelfde handwerk was, bleef hij bij hen en wrocht, want ze waren tentenmakers van handwerk. En hij handelde op elke sabbat in de synagoge en bewoog tot het geloof Joden en Grieken. En als Silas en Timotheus van Macedonië afgekomen waren, werd Paulus door de geest gedrongen, betuigende de Joden dat Jezus is de Christus. Maar als zij wederstonden en lasterden, schudde hij zijn klederen af en zeide tot hen: uw bloed zij op uw hoofd. Ik ben rein en van nu voortaan zal ik tot de heidenen heen gaan. En vandaar gegaan zijnde kwam hij in het huis van een man met name Justus, die God diende, wiens huis paalde aan de synagoge. En Crispus, de overste der synagoge, geloofde aan de Heere met geheel zijn huis, en velen van de Corinthiërs hem horende geloofden en werden gedoopt. En de Heere zeide tot Paulus door een gezicht in de nacht: zijt niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet, want ik ben met u en niemand zal de hand aan u leggen om u kwaad te doen, want ik heb veel volk in deze stad. En hij onthield zich aldaar een jaar en 6 maanden, lerende onder hen het woord Gods. Maar als Gallio stadhouder van Achaïe was, stonden de Joden eendrachtiglijk tegen Paulus op en brachten hem voor de rechterstoel, zeggende: deze raadt de mensen aan dat zij God zouden dienen tegen de wet. En als Paulus zijn mond zou opendoen, zei de Galileo tot de Joden: zo er enig ongelijk of kwaad stuk begaan was, o Joden, zo zou ik met reden jullie verdragen. Maar indien er geschil is over een woord en namen en over de wet die onder u is, zo zult gij zelf het toezien. Want ik wil over deze dingen geen rechter zijn. En hij dreef hen weg van de rechterstoel. Maar als de Grieken, maar al de Grieken namen Sosthenes, de overste der synagogen, en sloegen hem voor de rechterstoel, en Gallio trok zich geen van deze dingen aan.
De tekstwoorden waarbij we u vanmiddag met de hulp des Heren nog een ogenblik willen bepalen, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Handelingen 18 en daarvan het achtste vers. Handelingen 18 vers 8, waar we Gods woord en onze tekstwoorden voor deze uren aldus lezen. En Crispus, de overste der synagoge, geloofde aan den Heere met geheel zijn huis. En vele van de Korintiërs hem horende geloofden en werden gedoopt. Tot zover. De gemeente, schrijven wij boven deze tekstwoorden het geloof in Korinthe. Het geloof in Korinthe. En letten we met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats letten we op een gelovige vader. In de tweede plaats letten we op een gelovig huis. En in de derde plaats letten we op een gelovige stad. Het geloof te Korinthe, een gelovige vader, een gelovig huis en een gelovige stad. Gemeente, onze tekstwoorden zijn genomen uit een gedeelte van de tweede zendingsreis van de apostel Paulus. Hij is op dit ogenblik in de grote havenstad Korinthe. En hoe gaat Paulus op zijn zendingsreizen te werk? Hij heeft een hele vaste gewoonte. Hij gaat altijd eerst naar de Joodse synagogen om daar het woord van God te verkondigen. En zolang als hij daar de gelegenheid voor krijgt, blijft hij daar ook. Maar als de deur voor hem daar dicht gaat, dan vertrekt hij naar de heidenen. En dat heeft hij ook verschillende keren gedaan. De prediking van de apostel Paulus in de Joodse synagoge was glashelder. Het is u voorgelezen. Hij predikte dat Jezus is de Christus. Met dat ene zinnetje is eigenlijk zijn prediking getypeerd. Hij predikte dat Jezus is de Christus. Om het met andere woorden te zeggen, jongens en meisjes, hij predikte de prediking van vrije genade. Want de Joden dachten dat zij de zaligheid zouden verkrijgen door te doen. Maar Paulus predikte dat Jezus is de Christus. Hij predikte dat een mens alleen maar zalig kan worden uit vrije genade. Niet door de werken. En die prediking, gemeente, stuitte in de synagoge van Korinthe op grote vijandschap. Dat is altijd al de strijd geweest in de kerk. We hebben het vanmorgen ook aangehaald. Is zalig worden, is dat nu een vrucht van de werken? Ja, zeggen de Roomsen, ja, zeggen de remonstranten, ja, zeggen velen in onze dagen. Of is zalig worden een vrucht van vrije genade? Ja, zeggen de contra-remonstranten. Ja, zegt onze belijdenis. Ja, zegt apostel Paulus. Het is enkel genade. En wat gebeurt er dan? Wat gaat men doen in de synagoge? Men gaat zich verzetten tegen die boodschap. En hoe doet men dat? Op een hele brutale manier. Door te lasteren, staat er. Kwaad te spreken, dat is wel een hele minderwaardige manier om het evangelie of om de prediker van het evangelie tegen te werken. Lasteren. Want daar kun je zo weinig tegen beginnen, tegen lasteren. Hebben ze Paulus gelasterd? Of hebben ze het evangelie gelasterd? Ik weet het niet, het staat er niet. Eigenlijk maakt het ook niet zoveel verschil, want Paulus was één met zijn prediking. Wie Paulus lasterde, lasterde ook zijn evangelie. En wie het evangelie lasterde, lasterde ook Paulus, want hij was zelf een zichtbare prediking van de vrije genade. En dat werk, dat wordt hem nu onmogelijk gemaakt. En wat doet de apostel Paulus dan? Hij doet wat zijn meester hem opgedragen heeft. De Heer Jezus heeft tegen zijn discipelen gezegd, als zij naar u niet willen horen, schud het stof van uw voeten en vertrekt. en ga naar een andere plaats om het evangelie te verkondigen. Wat doet de apostel Paulus, jongens en meisjes? Hij schudt zijn klederen af. Hij schudt het stof uit zijn klederen. En hij vertrekt. Wat wil hij daarmee zeggen? Dat is een zichtbare prediking. Hij wil daarmee zeggen, ik wil met u niet meer te doen hebben. Ik ben hier gekomen om het grootste u te brengen, namelijk het evangelie van vrije genade. En nu ik van u ga, neem ik niets mee, zelfs het stof niet. Ik laat het hier. Ik wil geen enkele omgang meer met u hebben. En uw bloed zij op uw hoofd. Gemeente, dat is een ontzaglijke boodschap. Weet u wat Paulus doet? Hij bedient de sleutel des hemelrijks. Hij moet deze ongelovige Joden buitensluiten, omdat God hen buitensluit. Zij lasteren het evangelie. En dat betekent dat hij hen nu al, terwijl ze nog in dit leven zijn, de eeuwige straf moet aanzeggen. Uw bloed zij op uw hoofd. Het is uw eigen schuld, mensen. Het is uw eigen verantwoordelijkheid. Ik heb u gewaarschuwd. Het is eigenlijk wat Ezechiël zegt in het 34e hoofdstuk. Als een wachter niet blaast, dan is het bloed op zijn hoofd. Als Paulus niet had gewaarschuwd, dan was het bloed op zijn hoofd geweest. Dan zouden de zielen van zijn hand geëist worden. Maar nu is het bloed op hun eigen hoofd. Ik verkondig u, zegt Paulus, dat u geen deel hebt in het rijk van Christus. Een glasheldere boodschap. Hij paste zich niet aan de gemeente of aan de omstandigheden. Jongens en meisjes, hij moest 's avonds ook zijn knieën buigen. En tegen de Heere kunnen zeggen dat hij eerlijk geweest was in zijn boodschap. Bent u daar nooit eens bang voor? Dat de Heere zegt, nu heb ik genoeg gewaarschuwd. Nu hebt u genoeg preken gehoord. Nu hebt u genoeg de boodschap van vrije genade kunnen beluisteren. Paulus zet een punt. Het is klaar. En zo zet de Heere ook in het leven van mensen soms, gemeente, een punt. Dan is de maat vol. Dan hebt u lang genoeg tegengestaan. Dan hebt u lang genoeg uzelf verhard. En dat is het allergrootste oordeel. Zeker de rust keert terug in de synagoge. Want Paulus is weg. Maar wat een oordeel als die boodschap daar niet meer klinkt. Als de Heere die bemoeienissen niet meer maakt. Daar mogen we wel bang voor zijn. Dat de Heere zijn geest wegneemt. Dat de Heere uit een gemeente wijkt door eigen schuld, door ons ongeloof, door onze verharding, door ons vijandschap of misschien zelfs wel door ons lasteren. Zoals daar in die synagoge in Korinthe. Wat doet de apostel dan? Hij gaat naar de heidenen. De Heere heeft dat zelf ook gedaan toen de deur bij de Joden dichtging. Toen zij riepen, kruist hem, kruist hem. Toen is de Heere naar de heidenen gegaan. En hij werkt nog onder de heidenen om de Joden tot jaloersheid te verwekken. Paulus, hij gaat ook naar de heidenen. En hij verhuist. Waarom hij dat precies doet, dat is niet duidelijk. Hij woonde bij Aquila en Priscilla. En hij gaat nu wonen in het huis van een zekere Justus. We weten niet wat de overwegingen van Paulus geweest zijn, maar straks dan wordt wel duidelijk waarom hij moest verhuizen. God heeft namelijk de zaligheid op het oog van de Joodse overste. En die verhuizing zal daarmede aan dienstbaar geweest zijn. Van Justus lezen we dat hij God diende. Wij zullen hem moeten rekenen onder de proselieten. Het was een heiden die met de Joden meeleefde. Maar die nu getroffen werd door de prediking van de... Maar die nu waarschijnlijk getroffen is door de prediking van de apostel Paulus. Anders had hij Paulus niet in huis genomen. Zijn huis paalde aan de synagogen. Dat betekent zijn huis stond direct naast de synagogen. En daar komt voortaan de huisgemeente samen om Paulus te beluisteren. Paulus vlucht niet. Hij gaat niet weg uit Korinthe. Hij blijft daar. De Joden zien hem nog dagelijks. Maar hij komt niet meer in de synagoge. We zouden zeggen, wat een heilige ironie. Dat de Heer nu zijn gemeente sticht pal naast die godsdienstige synagoge. En we zullen straks zien dat hij daar ook werkt. Werkt in de harten van mensenkinderen. Die bedehuizen grenzen aan elkaar. En dan staat er Crispus, de overste van de synagoge. Iedere synagoge heeft een overste. En die overste heeft bijvoorbeeld tot taak om mensen het woord te geven. In de synagogedienst gaat het heel anders dan bij ons in de Nieuwtestamentische kerkdienst. In de synagogedienst vinden bijvoorbeeld de schriftlezingen plaats. Men leest uit de Tora, men leest uit de profeten. En een vast onderdeel is ook dat dan een van de aanwezigen het woord krijgt om enkele woorden ter vertroosting te spreken, zoals de Heer Jezus ook tijdens zijn omwandeling op de aarde daar gelegenheid voor kreeg. En zo zal deze overste, zal ook Paulus verschillende keren het woord gegeven hebben, om daar in de synagoge een woord van vertroosting te spreken. Maar jongens en meisjes, Crispus heeft gezien dat het helemaal verkeerd gaat. Hij zag die vijandige blikken in de ogen van de Joden. En wat is er bij hem gebeurd? Dat moment precies weten we niet. Maar de prediking is in zijn hart gevallen. Misschien is het wel dat moment geweest dat apostel Paulus zijn klederen heeft afgeschud. Dat is een kritiek punt geweest in het leven van Crispus. Welke kant valt het op? Een vriend blijven van de Joden, een vooraanstaande plaats hebben in de synagoge, een geëerd man zijn, of met deze gehate prediker meegaan en je hele toekomst te verbranden. Wel, het is de Heilige Geest geweest die de keuze gewerkt heeft in het hart van Crispus, gemeente. Misschien heeft hij ook wel gelasterd. Misschien heeft hij ook wel meegedaan. Hij is ook niet beter. Want Gods kinderen in hun Heer tijds zijn net zo slecht als alle anderen. Maar een lasteraar wordt een bidder. Hier ziet u wat genade vermag. Misschien zit u ook wel met kromme tenen in de kerk. Misschien hebt u ook wel een vijandig hart als het gaat over de boodschap die vanmiddag weer klinkt. Ach, weet u, als de Heere gaat werken, dan worden lasteraars bidders. Dan worden vloekers bidders. Dan kun je het niet eens tegenhouden. En dat is ook mijn uitzien dat net als hier, want er gaat wel wat van uit, dat vijanden met God verzoend mogen worden. Deze Crispus was een voorname man en hij werd een geringe. Hij nam afstand van zijn eer die hij gekregen had, want reken maar, je bent niet zomaar overste van de synagoge. En zijn plaats wordt tegelijk opgevuld. We hebben horen lezen, in de volgende verse gaat het over Sosthenes. Die wordt dan de overste van de synagoge genoemd. Dus ik denk dat hij gelijk kon vertrekken. Onverdraagzaamheid onder de Joden was groot. Als hij bij Paulus wilde horen, wel nu, dan moest hij maar gaan. En zo is hij bij dat kleine groepje daar terechtgekomen in het huis van Justus. Nee, het was niet veel bijzonders wat daar zat. Het is niet voor niets dat apostel Paulus in 1 Korinthe 28 schrijft dat God het onedele der wereld heeft uitverkoren. Dat God het arme der wereld en het verachte heeft uitverkoren. Gemeente, dat was de samenstelling van de gemeente van Korinthe. Het was niet veel bijzonders. Wij zouden zeggen, ze kwamen uit de onderste laag van de samenleving. Daar haalde de Heere zijn kerk vandaan. Hij ging aan die hoogmoedige Joden voorbij. Nou, dat is heel wat geweest voor die Crispus om zich daarbij te voegen. En dat had zijn hart. De Heere werkte die keuze in zijn hart. De belangrijke man, hij werd een onbelangrijk mens. De ongelovige, hij werd een gelovige, want er staat, hij geloofde aan den Heere. Hij geloofde aan den Heere. Hij geloofde dat er van zijn kant geen doen aan was, want anders had hij niet in de Heere geloofd. Hij geloofde dat hij een verlorene was. En hij geloofde dat de wegen die de Joden hem aanwezen, dat de wegen niet waren om zalig te worden. Hij geloofde in de waardeloosheid van zijn eigen gerechtigheid. Hij geloofde in het onvermogen van de mens om het goede te doen. Hij geloofde aan den Heere. Hij mocht zien dat er maar één weg was des behouds. En dat was de weg die Paulus predikte. Dat was de weg van vrije genade. Bij hem viel het misschien aanvankelijk ook in zijn vlees, maar later was die prediking van vrije genade voor hem juist de grootste verwondering. Is wat van uitgegaan. Paulus heeft hem zelf gedoopt. U kunt dat lezen in 1 Korinthe 1 vers 14. En dat was een hoge uitzondering. Paulus noemt 3 mensen die hij zelf gedoopt heeft. Gaius en Stefanus en Crispus. En hij deed het eigenlijk liever niet, dat de mensen niet zouden zeggen, wij zijn door Paulus gedoopt. Paulus liet het dopen aan anderen over, maar hij heeft 3 uitzonderingen gemaakt, waaronder deze Crispus. Dat is wel heel veelzeggend. Gemeente, deze vader komt tot bekering en dat heeft hele grote gevolgen gehad. Het laat zien dat de Heere het Joodse volk niet verstoten heeft. Dat de Heere ondanks hun vijandschap toch daar zijn kinderen uithaalt. En ik mag hartelijk geloven dat hij dat vandaag ook nog doet. Want zij zullen zalig worden die God verkoren heeft. En hier zien we wat genade vermag, gemeente. Een burger komt tot bekering. Een Jood komt tot bekering, maar ook een vader komt tot bekering. En wat is dat groot voor een gezin? Wat heeft dat in het gezin van Crispus grote gevolgen mogen hebben? En ouders, wat zal dat ook in jullie gezinnen grote gevolgen mogen hebben? Als waar mag worden wat hier staat. Hij geloofde aan den Heere. Als je je kinderen in de opvoeding van binnenuit mag meegeven, dat er van ons op geestelijk gebied niks te verwachten is. Omdat je het weet, je gelooft het eigenlijk alleen maar als je het zelf geleerd hebt, als de Heer je daaraan ontdekt heeft. Maar ook om nou te mogen zeggen dat er toch een weg is buiten onszelf. Dat geloof je eigenlijk ook alleen maar als je die weg echt gezien hebt, als die weg ontsloten is in je hart, als alle andere wegen afgesloten mogen worden. Dat heeft gevolgen voor je gezin. Dat heeft gevolgen voor je opvoeding. Dat had gevolgen in het huisgezin van Crispus, onze tweede gedachte. Een gelovig huis. Want er staat, hij geloofde aan den Heere met geheel zijn huis. Crispus neemt zijn gehele huis mee. Hij gaat niet alleen over tot de gemeente. Hij laat zijn vrouw niet achter in de synagoge. Hij laat de kinderen niet achter in de synagoge. We weten niet precies hoe dat gezin van Crispus samengesteld is. Maar Hij was in ieder geval niet alleen. Er wordt gesproken over zijn huis. En hij beslist ook over zijn huis. Hij is eigenlijk net als Jozua. Jozua zegt, aangaande mij en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Als de Heere in je hart werkt, ouders, dan kun je je kinderen niet dezelfde keus laten. In die tijd leven wij, dat men zegt, je moet de kinderen zelf de keus laten. Ze mogen het echt helemaal zelf bepalen. En soms als ouders met hulpverleners in aanraking komen, kan dat heel veel spanningen geven. Omdat men tegenwoordig de gewone kerkgang te veel gevraagd vindt van kinderen. Ze moeten dat later zelf allemaal maar uitzoeken. Nee, wij mogen onze kinderen daarin niet vrij laten. Aangaande mij en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Als je dat geloof van Christus mag kennen, dan kun je je kinderen niet vrij laten. Dan kun je niet zeggen, ach, probeer het gif van deze wereld eerst maar uit. En als je dat niet bevalt, kun je altijd nog terugkomen naar de kerk. Nee, dan heb je ze daar niet voor over. Zijn gehele huis. Deze tekst behoort bij een serie teksten die wij noemen de huisteksten. En wat zijn de huisteksten? De huisteksten zijn de teksten die voor ons mede een bewijs zijn voor de kinderdoop. Je vindt er wel 5 in de Bijbel, waar gesproken wordt dat iemand met zijn huis gedoopt wordt. En dat zien we ook in deze tekst. We lezen dat in Handelingen 16 van Lydia, de purperverkoopster. Er staat dat zij gedoopt was en haar huis. We lezen dat in de tweede plaats van de stokbewaarder in hetzelfde hoofdstuk. Er staat hij werd gedoopt en al de zijnen. En later staat er dat hij met al zijn huis aan God gelovig was geworden. We lezen het hier. En dat is de derde huistekst van Crispus. Hij werd gedoopt en zijn gehele huis. We lezen het van de hoofdman Cornelius in Handelingen 11. Daar zegt Simon Petrus, gij zult zalig worden en al uw huis. En tenslotte lezen wij het van Stefanas. In 1 Korinthe 1 vers 16, de tekst die ik al aanhaalde. Daar noemt Paulus niet alleen de doop van Crispus, maar daar zegt hij ook dat hij het huisgezin van Stefanas heeft gedoopt. Het huisgezin van Stefanas hebt gedoopt. Gemeente, dit zijn hele duidelijke bewijzen bij de andere bewijzen die er zijn voor de kinderdoop. We lezen bij de apostolische vaders die geleefd hebben in de tijd van de apostelen, dat de apostelen kinderen doopten. Nou, dat is een heel duidelijk bewijs, maar dat is een buitenbijbels bewijs. Hier vinden wij een van de bijbelse bewijzen. Nu heeft de baptist zo zijn bedenkingen tegen de bewijzen van de huisteksten. Want men zegt bijvoorbeeld, er staat hier ook, dat zijn huis geloofde aan den Heere. Dus het moet hier toch gaan om volwassen personen. Want anders kunnen zij toch niet aan den Heere geloven. Wel, de vraag is maar of dat zo bedoeld is. Zojuist hebben deze ouders geantwoord op de vraag of zij niet bekennen dat hun kinderen in Christus geheiligd zijn, ja gezegd. En wat bedoelden deze ouders daarmee, dat hun kinderen in Christus geheiligd zijn? Bedoelden zij daarmee dat hun kinderen wederom geboren zijn? Nee. Zij zagen daarmee op de uitwendige heiliging. De kinderen zijn heilig in de ouders. En het is ook heel goed mogelijk dat als hier over het geloof gesproken wordt, dat het hier niet gaat om het persoonlijk geloof van de kinderen, maar dat het hier gaat om een gelovig gezin, zoals wij een gezin, een christelijk gezin noemen, als de ouders christen zijn. En zoals wij de kinderen heilig noemen als hun ouders belijdende leden zijn. Ja, maar zegt de Baptist, er staat helemaal niet dat er in deze gezinnen ook kinderen waren. Nee, dat is waar, dat staat er niet. Maar het zou toch wel heel vreemd zijn als er notabene in 5 voorbeelden die genoemd worden geen enkel klein kind zou zijn. Bovendien heeft exegetisch onderzoek duidelijk uitgewezen dat als in de Bijbel gesproken wordt over huis, in figuurlijke betekenis, want het gaat hier natuurlijk niet over letterlijk een huis. Letterlijk een huis wordt niet gedoopt. Wij dopen geen huizen. Wij dopen geen schepen. Wij dopen geen dode dingen. Wij dopen mensen. Als er gesproken wordt over huis in figuurlijke betekenis in de Bijbel, dan ziet dat op de man, zijn vrouw en de kinderen. Het huis waarvan de man het hoofd is. En zo zullen wij het hier ook bijbels gezien moeten lezen. Met geheel zijn huis. Crispus was de overste niet alleen van de synagoge, maar hij was ook de overste van zijn hele huisgezin. En hij nam zijn hele huisgezin mee. Hij nam ze mee onder de waarheid. Hij nam ze mee tot de gemeente. En wat is dat een voorrecht? Als je zo via de ouders bij de waarheid terechtgekomen bent. We hebben er al iets van gezegd zojuist tegen deze ouders. Hun kinderen weten het nog niet eens. Maar ze zijn onder de waarheid van Gods woord gekomen in de weg van Gods voorzienigheid. Stel nou eens voor, jongens en meisjes, dat Crispus bij de Joodse synagoge gebleven was. Wat had dat voor gevolgen gehad voor zijn kinderen, voor zijn kleinkinderen, voor zijn achterkleinkinderen, die waren er ook gebleven. En wat hadden die voor boodschap gehoord dan? Die hadden deze boodschap gehoord dat ze veel moesten bidden, dat ze Gods wet getrouw moesten houden, dat ze er van alles en nog wat aan moesten doen om zalig te worden. En dat het nog maar de vraag zou zijn of ze wel ooit zalig zouden worden. Wat een vreselijk arme boodschap. En nu heeft God het zo geleid dat ze via de keuze van hun vader onder de waarheid mochten komen. En zelfs het teken van het verbond aan hun voorhoofd mochten krijgen. Met alle voorrechten daaraan verbonden. Zul je dat nooit verachten? Gods leiding in jouw leven loopt via je ouders. Je kunt het niet ontkennen wat de Heere in die weg in jouw familie heeft gedaan. En je kunt dat niet afdoen als ik had net zo goed in een islamitisch gezin geboren kunnen worden. Nee, de Heere heeft het zo geleid dat je onder de waarheid mocht komen. Dat je het teken mocht ontvangen. Maar het geeft ook een grote verantwoordelijkheid. Want de stap die jij zet, heeft gevolgen voor jouw kinderen. En voor je kleinkinderen, en voor je achterkleinkinderen. Voor je hele huis, met wie je straks zult staan voor Gods troon. Maar wat zal het dan zijn als de Heere zal moeten zeggen, ik had je onder de waarheid gebracht. Je hebt een gelovige vader gehad. Je hebt een godvrezende moeder gehad. En je hebt heel je familie weggesleurd bij die waarheid vandaan, dan draag je een grote verantwoordelijkheid. Laten we waarderen als God zijn leiding zo in ons leven heeft gegeven. En mogelijk zijn er onder geweest, ik weet het niet, die in dat huis ook gelovig zijn geworden in de ware zin van het woord. Want de Heere werkt in de geslachten. Ik geloof vast en zeker dat de Heere in het geslacht van Crispus is voortgegaan. Want de Heere gaat voort in het geslacht van zijn kinderen. Hij is de verbondsgod. Nee, dat wil niet zeggen dat al hun kinderen één voor één zalig worden. Maar in het geslacht gaat hij door. Soms dan slaat hij een geslacht over. Soms dan haalt hij in het nageslacht plotseling weer iemand uit de modder van de zonde. Maar hij gaat voort in het leven van zijn kinderen. Dat ligt in de doop. Want in de doop zegt de God van Abraham tegen zijn kinderen: ik ben uw God en ik ben ook de God van uw zaad. Het is ingesteld tot versterking. Een gelovig huis. We gaan naar onze derde gedachte, een gelovige stad. Want van die bekering van Crispus is wat uitgegaan. Mensen hoorden dat. Crispus gaat niet meer naar de synagoge. Crispus gaat voortaan naar het huis van Justus en daar preekt Paulus. De mensen hebben het daarover met elkaar. En mensen worden, misschien wel uit nieuwsgierigheid, ik weet het niet, maar mensen worden getrokken naar het woord. Als hier in de tekst staat, en velen van de Korintiërs hem horende, dan leggen sommigen dat uit, Crispus horende, maar het woordje hem staat niet eens in de grondtaal, staat schuin gedrukt in uw Bijbel. Ik denk dat wij het zo moeten zien, dat door die bekering van Paulus mensen getrokken werden, door die bekering van Crispus mensen getrokken werden tot de prediking van Paulus. Want de Heere werkt het geloof door het gehoor. En dan deze volgorde, er staat, en vele van de Korintiërs hem horende geloofden. Het geloof is uit het gehoor en het gehoor is door het gepredikte woord van God. We hebben vanmorgen iets gezegd over de kerkdiensten. We hebben vanmorgen iets gezegd over de bouw van Gods koninkrijk door woord en geest, gemeente. Hier vind je de praktijk. Zo doet de Heere dat. Wie bekeerd wil worden, die moet naar de kerk gaan. En als je het middel veracht, dan moet je er ook maar niet op rekenen dat je tot bekering komt. Want de Heere werkt middelijk. En wie zich onder het middel wegtrekt, die speelt met zijn eigen zaligheid. Hem horende geloofden. Dat woord, dat deed zijn kracht. Mensen hebben gezien de werkelijkheid van wat Paulus predikte. Dat het inderdaad waar is dat een mens verloren ligt in zonde en schuld, verdoemelijk. Zoals we dat zojuist gehoord hebben uit het formulier, reeds vanaf onze geboorte. Van ons is er geen weg ter zaligheid, van de mens is niks goeds te zeggen. Mensen die dat doen, die prediken niet het evangelie van vrije genade. Paulus, hij predikte dat Jezus is de Christus. Jezus, de zaligmaker, is de Christus. Er is maar één weg tot de zaligheid. Een gemeente, die weg, die zullen wij moeten vinden. En die weg, die wordt ook in de doop gepredikt. En wat een wonder dat nou veel van die Korintiërs, die komen tot de prediking, ze komen tot het geloof en ze worden gedoopt. Dat is wat geweest. Zo pal naast de synagoge werkte de Heer in de harten van Korintiërs. Wat waren dat voor mensen? Nou, waren stadsmensen. Je moet een stadsgemeente niet zo vergelijken bij een dorpsgemeente. Soms dan doen mensen dat wel eens. Dan vergelijken ze een gemeente midden in een stad met een gemeente op een dorp. Maar eigenlijk kun je dat niet echt vergelijken. De bevolking is anders. Zeker, het werk van God is hetzelfde. Maar de omstandigheden zijn anders. Hoe is dat daar in Korinthe? Gemeente is een goddeloze stad. De Heere werkt daar onder de handelaars. De Heere werkt onder de straatventers. De Heere werkt onder de havenwerkers. De Heere werkt in Korinthe onder de slaven. Ja, ik durf nog verder te gaan. Weet u wat de Heere doet in Korinthe? Hij werkt daar onder het schuim van de natie, zouden we zeggen. Weet u onder wie hij werkt? Je zou het misschien niet geloven. Maar onder die prediking van Paulus komen misdadigers tot bekering. Mensen die wel eens in de gevangenis gezeten hebben. Onder die prediking van Paulus komen bordeelbezoekers tot bekering. Wat zegt u? Ja, bordeelbezoekers tot bekering. De Heere zet onder die prediking homoseksuelen stil. Wat zegt u? Ja, homoseksuelen komen tot bekering. De Heere grijpt schandvrouwen in het hart. Die daar komen onder de boodschap. Dat is wat, die Crispus, die zit daaronder. Onder dit soort van mensen. Hij kwam uit die vrome synagoge. En nou komt hij tussen dit, ja, we zouden zeggen, dit gaaie terecht. Hoe weet u dat, dominee? Nou, dat zegt Paulus zelf. Hij spreekt in de Korintiërbrief over hoereerders, afgodendienaars, overspelers, ontuchtigen, die bij mannen liggen, dieven, gierigaards, dronkaards, lasteraars, rovers. En dan zegt hij, dit waart gij sommigen, Korintiërs. In deze zonde hebt u geleefd. Maar de Heere heeft hen getrokken vanuit de modder van de zonde. De Heere werkte in die wereldstad en ze werden gedoopt. Dat is wat, dat zulke zonde. Misschien staat u er ver boven vanmiddag. Misschien zegt u, nou, ik hou me daar verre van. Of zegt u van, oh dominee, al deze zonden leven ook in mijn hart. Dit waart gij sommigen. Wat is daar van die doopdienst in Korinthe veel uitgegaan? Want het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, dat reinigt van alle zonden. Ook van het zonderegister dat ik zojuist heb opgenoemd. Dit waart gij sommigen. En gemeente, die vrome overste van de synagoge Crispus, die had precies hetzelfde nodig. Hij heeft zich daar niet aan gestoten. Hij kon zich er niet boven verheffen. Hij had precies hetzelfde nodig wat die vuile zondaars die van de straat geplukt waren, zou je kunnen zeggen, nodig hadden om tot zaligheid te komen. Wat is dan dat evangelie van vrije genade? Toch een heerlijke boodschap. Dat het nog kan voor zondaren, voor al bedervers. Voor mensen die gebroken hebben en met hun verleden misschien. En de Heere gaat door. De woordconstructie in het Grieks laat dit zien dat er steeds meer mensen kwamen om te horen. En dat er steeds meer mensen geloofden. En dat er steeds meer mensen gedoopt werden. De Heere werkte krachtig in de gemeente van Korinthe. Hij zegt tegen Paulus, ik heb veel volks in deze stad. En gemeente, dat is nou de diepte van het genadeverbond. Wij moeten van het genadeverbond geen werkverbond maken. Velen leren dat het genadeverbond een verbond is, dat je de zaligheid krijgt als je wel heel goed oppast. En als je heel goed je best doet, nou, die mensen die kunnen beter naar de synagoge gaan. Daar zullen ze zich beter thuis voelen dan onder de prediking van vrije genade. Weet u wat de prediking van vrije genade is? Dat hoeren en tollenaren nog zalig kunnen worden om niet. En weet u wat de ergernis is tegen die prediking? Dat wij onszelf veel beter voelen. Zo was het in de Joodse synagogen. Zo vuil waren ze niet, zo verkeerd waren ze niet. Maar gemeente, de doop heeft ons gepredikt vanmiddag dat er nog doen aan is voor goddeloze zondaren. In welke zonde dat u ook geleefd hebt. Hoe zwart dat u het ook gemaakt hebt. Hoeveel tranen dat u ook schrijdt om de verkeerde keuzes die u deed in uw leven. Al hebt ge dan met vele boeleerders gehoereerd. Keer nochtans weder, zegt de Heere. Daar is nog een mogelijkheid van zalig worden. Daar is nog een middel ter reiniging. Het bloed van Jezus Christus dat reinigt van de vuilste zonde. Amen.